Wat een prachtige bijpassende psalm. De wereld draait zeker niet door, hè, want het is hij, de wereld is in zijn handen. Wat een troost, wat een hele mooie start. Beste broeders en enkele zusters, als ik me niet vergis, ik wil u zeker niet over het hoofd zien. Ik mag wat zeggen over de tijd waarin wij staan, wat lijnen trekken en wat duiding proberen te geven. En dat ligt, heb ik een motto boven mijn lezing gezet. En mede vanwege de mooie aard, vind ik, voor jullie gezelschap, dacht ik, ja, dat moet een ledenboeriaans trekje hebben. Ik weet ook niet waarom. Maar er staat een motto boven van dominee Daniel Bakker, ledenboeriaans predikant. En het komt uit een preek van hem uit 1881. Maar het is zo'n mooie zin, vind ik, en ook een hele actuele zin. Ik citeer dus dominee Daniel Bakker. Daar is nooit zulk een kwade tijd geweest, of we kunnen er onze God in dienen. Het hapert niet aan de tijd, maar aan ons. Ik ga het hebben over de tijd, maar zoals wel doorklinkt in dit motto, als vanzelf ook over ons. Dat is niet anders. Ja, het was mij ook nieuw om net te horen dat jullie straks vragen mogen gaan stellen. Daar heb ik niet op gerekend. Maar het gaat over onze tijd, maar ook over onszelf. En daar mag u alles over vragen wat ik maar wil. Goed, ik mag dus wat lijnen trekken. Ik mag wat richting proberen te wijzen. En daarbij realiseer ik me wel, nu ik ook hier zo zie zitten, dat zeker een aantal van u al heel wat voor de kiezen hebben gehad. In positieve zin, hoop ik. Maar ik hoop dat u allemaal ook nog goed wakker bent. En zo niet, dat ik nou, ik aarzel wat, en u snapt zometeen wel waarom, maar ik dacht even een experimentje. Laten we eens iets anders gaan proberen. Zou u even willen gaan staan, als u dat kunt? En dan, ik ga nog één stapje verder. Ook even de ogen dicht. En ik beloof, het wordt niet zweverig. We gaan echt heel rare dingen doen. Maar even de ogen dicht. En of u dan met uw rechterarm, en doet voorzichtig, want u staat vrij dicht bij elkaar, zou u dan even het, met uw ogen dus gesloten, en met uw rechterarm naar het noorden willen wijzen? U mag uw ogen wel even open doen. En ik zie het noorden is overal. Nou, het experimentje geslaagd. U mag er zitten. Experiment geslaagd. Want waar ik u voorafgaand, dat zou ik elke zondag eens moeten doen, zo gewoon door blijven praten terwijl de predikant weer verder wil gaan. Hè? Maar goed, experiment geslaagd, want wat ik toch even graag u van wilde laten doordringen voordat ik aan mijn lezing begin, richting wijzen, dat is helemaal niet moeilijk, dat zag ik. Maar de goede richting wijzen, dat is nog wel een uitdaging. Goed, jullie kennen wel, denk ik, die zogenaamde TED-presentaties, waarbij vaak een geleerde man of vrouw in ongeveer 12 minuten haarscherp, een zeer complex thema uiteenzet. Dat is geweldig om naar te kijken. Via YouTube kun je dat zo opzoeken. Soms hele moeilijke medische zaken of dingen uit de zakenwereld. Ja, weergeloos. Zo knap als dat vaak in elkaar zit. Ik dacht, ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten kunnen, zoiets. En het geheim achter die presentaties is dat zo'n persoon zich van tevoren buitengewoon scherp afvraagt, ja, welk idee wil ik nou overdringen? Wat is gewoon echt cruciaal wat het publiek niet meer mag vergeten? En tussen twee haakjes, dat kan voor predikanten, als ze een preek voorbereiden, ook best een hele goede vraag zijn natuurlijk. En welk kardinaal punt wil ik met deze concrete preek nu overbrengen? Wat moet de luisteraar zich volgende week in ieder geval nog herinneren? En u doet dat natuurlijk allemaal allang, maar ik heb nu vooral natuurlijk die predikanten op het oog die hier niet zitten. Daar zou het ook ontzettend goed voor zijn. In ieder geval, ik ben dus maar begonnen met die typische TED-insteek. Als ik nou een toverstokje had, welk idee zou ik dan het liefst in uw hoofd willen toveren? Nou, dat viel me nog niet helemaal mee, zal ik bekennen. Maar we gaan wel aan de gang en we gaan proberen. Wij leven in een bekrompen wereld. En we weten het niet. De vooronderstelling van de westerse, moderne mens is dat er sprake is van een gesloten wereldbeeld. Wat je ziet, is wat je krijgt. Geen hogere macht, geen opperwezen die zich bemoeit met deze wereld. Er is geen andere werkelijkheid dan de zintuigelijk waarneembare. Bij deze werkelijkheid zweren de seculieren. Het altaar, zo zegt Johan Bavinck ergens, het altaar is ingeruild voor de spiegel waarin de mens alleen zichzelf ziet. Het geloof dat zin en uitzicht gaf aan ons bestaan is vervangen door de passie om uit dit leven te halen wat erin zit. In ons land zijn, denk ik, zo ongeveer alle taboes wel geslecht. Maar het taboe op geloven staat nog recht overeind. Heel af en toe bekent een BN'er, een bekende Nederlander, zoals dat wordt genoemd, bekent hij dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot het geloof. Ik denk, die hebben wel wat aandacht getrokken, aan de schrijvers Willem-Jan Otte, maar ik denk ook aan Stefan Sanders. Ik kom daar later nog op terug. Maar als ze dat doen, ja, dan is het echt een soort coming out, een uit de kast komen. En je ziet ook hun literaire wereldje, die grachtengordel, als ik het een klein beetje plat zeg, maar die staat dan op de achterste benen. Hoe kun je als weldenkend mens je nou in zoiets, zo'n overgang maken, dat er nog iets is wat je helemaal niet kan zien, wat je niet kunt bewijzen? Dat de wereldje staat op de achterste benen geeft ook heel veel reuring. Een verstikkend wereldbeeld. Alsof we ronddolen in een doolhof zonder uitgang. Niets of niemand buiten ons. Althans, moet ik er wel bij zeggen, in West-Europa. Het is jammer dat zoveel van die zogenaamd verlichte cosmopolieten weigeren om in te zien dat in een groot deel van de wereld je nog altijd vreemd wordt aangekeken als je beweert dat er geen God is. Natuurlijk, welke God hebben we dan over? Maar u begrijpt wat ik bedoel, dat er überhaupt een schepper is en een hogere macht boven ons. Een gesloten wereldbeeld. Aangrijpend en armetierig. Je moet als vanzelf denken aan dat hele bekende beeld van Plato in Politeia. En ongetwijfeld zullen velen van u kennen, maar ik vind het zelf altijd zo'n mooi beeld dat ik het toch graag even wil doorgeven van Plato, die dat schrijft. Gij moet dus trachten voor te stellen. Mensen die in een onderaardse grot zitten opgesloten. De toegang tot de grot staat naar het licht toe open. Daar zitten die arme stakkers van hun vroegste jeugd af, geboeid met ketenen die het hun onmogelijk maken om hun plaats te verlaten of om hun hoofd naar achteren te wenden. Ze kunnen slechts zien wat ze recht tegenover zich hebben. Ver achter hen brandt een vuur en langs die vuurvlam lopen mensen. Deze geketenden zullen dus van zichzelf en van de anderen niet zien dan de schaduwen die het vuur werpt op de achterwand van de grot. Gesteld nu dat een van hen van zijn boeien bevrijd zou worden en naar buiten gaat. Natuurlijk kan die eerst het felle licht niet verdragen. Maar als het eraan gewend is, gaat het opeens beseffen de onwaarheid van zijn voorstellingen in de grot. Nu eerst in het licht van de zon ziet hij de werkelijke wereld waarin wij leven. Hij ziet de mensen, de dieren, de bomen en bovenal het licht van de zon die het zien mogelijk maakt. Zijn geest is tot het inzicht gekomen wat waarheid is. Tot zover Plato. Het is waar, mensen zonder God leven in een ondergrondse grot. Hoe ruimdenkend ze zichzelf ook presenteren. Benauwend en bekrompen. Een Elspeetse refo die zijn hele leven nooit één stap buiten de refozuil heeft gezet, heeft een oneindig ruimere blik dan een seculiere cosmopoliet. Gered worden uit een Thaise grot is al een heel ding, maar verlost worden uit deze seculiere grot is niet minder dan een wonder. En dat is het ook, dat weten wij. Ik moet denken aan een preek van een hersteld hervormde kandidaat, alweer meer dan 10 jaar geleden, waar je het hebt over beelden en hoe lang die kunnen blijven hangen. Maar in ieder geval die betreffende predikant, ik zal zijn naam niet noemen, maar die beschreef de bekering als het opengooien van de gordijnen na een lange, donkere nacht. Ineens valt het licht in de slaapkamer en wordt alles helder. Een nieuwe, echte wereld opent zich en zo is het. En nou, wat ik helemaal aan het begin zei, gelukkig, de wereld is niet aan zichzelf overgeleverd. Ze komt voort uit Gods hand en God bestuurt haar rijlen en zeilen. En vooral in Christus' komst naar deze aarde is hij op heel beslissende wijze ingetreden in ons bestaan, afgedaald in onze grot, in onze doem en ellende. Het kruis is het middelpunt van de wereldgeschiedenis en het ultieme bewijs van Gods bemoeienis met deze verloren wereld. En, Godzijdank, God breekt nog steeds in ons bestaan. Ook in het bestaan van mensen die zweren bij een gesloten wereld. In het bestaan van grondbewoners. En hoe? Nou, in ieder geval niet door zoetige en lievige evangelisatiemethoden. God is liefde en hij houdt van u. Ja, nou en, zegt mijn buurman, ik heb helemaal nergens om gevraagd. Als u niet gelooft, gaat u naar de hel. Werkt ook zelden, al moet dit hoge woord op een bepaald moment er wel uit. U wordt pas echt gelukkig en de leegte in uw hart wordt pas echt vervuld als u Jezus volgt. Dan vallen al uw verlangens op hun plaats. Aardig gezegd, meneer, maar ik ben uiterst tevreden over mijn leven. Ik mis helemaal niks en ik ben erg blij dat ik zelf over mijn leven ga. Ik denk dat dit zomaar heel herkenbaar is. De mensen zitten niet te wachten op het evangelie. Zo werkt het dus maar al te vaak niet. En al te begripvol op een Emmaus-achtige manier oplopen met andersdenkenden kan ook wel eens getuigen van te veel optimisme. Er is geen sprake van een drempeltje tussen ons en de Heere God, maar van een gapende kloof. En misschien moeten we het toch anders doen. Confronterender, take it or leave it. En daar zit meer ruimte in dan je denkt, maar zoiets. En ik moest eraan denken, het is ook maar een notie, maar tegenwoordig laten mensen zich triggeren, dat is helemaal in, door challenging. U heeft er misschien op internet of elders ook wel eens nodige van gezien. Mensen laten zich triggeren door een extreme uitdaging. En wat ik al zei, op YouTube kun je heel veel voorbeelden zien. Een kwartaal zonder mobieltje, dat is een heel eenvoudige. Of een half jaar rondkomen. Een half jaar rondkomen van een minimum inkomen. 40 dagen geen seks. En misschien moeten we wel iets in die notie zoeken. Dan hebben we de Bijbel in ieder geval mee, denk ik. Want geloven heeft niets te maken met comfort of met een spiritueel plusje. Bedenk u eerst maar eens goed, beste zoeker. U verliest alles. Zelfs het stuur over uw eigen leven. Vrienden, carrière, er gaat van alles op de helling. Overreken eerst maar eens de kosten. Voordat u Jezus van Nazareth gaat volgen. Het is een kruisgang. En denk vooral niet dat het u allereerst een gelukkig leven oplevert. U zult in de wereld geschoren worden. Al zult u erin geen eeuwigheid spijt verkrijgen. Geloof heeft met van alles en nog wat te maken, behalve met een leunstoel. En nog iets, spirituele zoeker. God is geen lievige God. Hij is een God die dingen rechtzet. Hij zal uiteindelijk al het onrecht en al het kwaad opruimen. En dat is zeer bevrijdend, maar voor niemand vrijblijvend. Er is een geding gaande tussen God en mens. Nou, het is maar een gedachte, geloven als challenge, bekering. Het is erop of eronder. God neemt jouw hele levenshuis in beslag of hij vertrekt. Durf jij het aan? En dat raakt een ander punt wat ik wil maken. Op een bepaalde manier is in onze kringen best heel veel aandacht voor de toekomst. En er komt één woord geregeld terug. Het woord hoop. En ik wil het niet meteen een hype noemen, want op het moment dat je op gaat letten, valt het je wel op. Dus het komt in de buurt van een hype. Het is in, ook onder ons, om over hoop te spreken. Er is weer hoop. Hoop voor de kerk, hoop voor de christelijke politiek, hoop voor het christelijk onderwijs. Nou, kijk naar de uitgaven van recente theologische boeken. Geroepen tot hoop, van Gerard de Korte. Nou, die staat wat verder bij ons vandaan, dat realiseer ik mij. Waar blijft de kerk? Gedacht over opbouw, tijden van afbraak. Erik Borgman. Een vrij recent christelijk sociaal congres vond plaats onder de titel Hoop voor onze kinderen. De Jonge Amsterdamse Kerk, Hoop voor Noord. Driestar lector, er komt iets dichterbij, driestar lector Dr. Bram Kuns, die bepleitte vorig jaar nog een pedagogiek van de hoop. Professor Micha de Winter, geregeld aangehaald door reformatorische leerkrachten, stelt vanuit zijn pedagogische visie dat ouders hun kinderen positief moeten opvoeden. En een positieve opvoeding is volgens hem een opvoeding met hoop. Maar ik denk ook aan publieke optredens van de christenpolitici Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers. Een bekende congresspeech van de ChristenUnie-voorman droeg de titel Politiek van Hoop. En de SGP-leider kwam vorig jaar met een boek waarin 10 goede gesprekken zijn opgenomen over geloof, hoop en liefde. Deze politici willen vandaag vooral een positieve, hoopvolle boodschap brengen. Als christenen zijn we weliswaar een minderheid, maar er is geen enkele reden om in onze schulp te kruipen. We mogen en we kunnen fier zijn op de christelijke boodschap. Er is hoop. Nou vind ik dat op zichzelf een hele aansprekende insteek. Het tegenover alle doemverhalen en verstokt achteruitgangsgeloof is het goed om enig tegenwicht te bieden. We kunnen te weinig van God verwachten. We kunnen te weinig van God verwachten, maar nooit te veel. Ja, ondertussen luistert, vind ik, wel heel nauw, want we schieten helemaal niks op met christelijke pep talk. Hoop voor de wereld is echt iets anders dan hoop hebben op God. Onze hoop moet gefundeerd zijn en een bijbels gehalte hebben. Christelijke hoop heeft niks van doen met een vorm van optimisme. En het gaat helemaal mis als we onze hoop gaan verbinden met onze vermeende frisse inzet. Of met een soort reformatorische VOC-mentaliteit. Enig tijd geleden was ik getuige van een felle, uitslaande brand in een grote loods. Dat was in de omgeving waar ik werkte. En dit gaat over Hazelswoude, Rijndijk, die hoek. Een beetje tussen Zoetermeer en Al van de Rijn in. Huiveringwekkend was dat. En fascinerend. Wat een vernietigend geweld. En de brandweer hield de omliggende gebouwen nat. Aan de brandende loods deed ze echter niks. Dat liet ze voortbranden. We laten het vuur uitrazen, zei de brandweercommandant. Dan is het snelst voorbij. Nou, dat was best een pijnlijk gezicht ergens. Een groot en strak gebouw ging compleet ten onder. Maar ongetwijfeld had die brandweercommandant wel gelijk. En misschien moeten we zeggen dat God ook het kwaad op deze wereld laat uitrazen. De wereld ligt in het boze en het getuigt van grote oppervlakkigheid om vervolgens op te merken of overal te constateren dat er nog zoveel moois en goeds te vinden is. Dat is de taal van de seculiere heiden, denk ik eigenlijk. Hij ontkent met kracht dat de wereld in het boze ligt. Hij erkent op zijn hoogst dat het kwaad ook een plek op de aarde heeft. Maar hij ziet nog overal lichtpuntjes waarop hij zijn hoop kan gronden. Een christen heeft echter geen hoop voor de wereld. Hij heeft wel hoop op God. En het is best bijzonder, denk ik, dat juist iemand als, ik kan ook andere namen noemen, maar ik moet hierbij denken aan meneer Scotte, dat die dit als geen ander heeft beklemtoond. Onder meer als hij haarscherp het demonische van het nationaal socialisme ontleed. Even terzijde, apart dat dergelijke denkers, met natuurlijk een ander theologisch perspectief dan wij, vaak zomaar een dieper inzicht in de tijdgeest en in de toekomst hebben dan theologen uit bevindelijk gereformeerde kring. Ik lees die jaren meer van Miskotte, maar ook van theoloog als Noordmans, dan ik vroeger deed. En toen ik dat constateerde, dacht ik, hey, ben je nou toch theologisch aan het schuiven? Voor dergelijke theologen ben je altijd gewaarschuwd. Ter geruststelling, ik kan ook nog steeds mijn hart ophalen aan Daniel Bakker of Mary Winslow. Maar ik geef ook meteen toe, ik vind soms ook hele mooie dingen bij Piper of bij Tim Keller. Nou, ik hoor al denken, totaal gebrek aan onderscheidingsvermogen. Maar, het zij zo. Maar dat is mijn punt. Ik had het over Miskotte, dus laat ik me daar maar even toe beperken. In een bepaalde zin hadden deze theologen veel meer oog voor de ontzaglijke kracht en rijkwijde van het ongeloof en het kwaad. En natuurlijk, we hebben de lek in ontmaskerd. Dat wil ik ook niet bagatelliseren. Maar het heeft toch net een wat andere lading. U voelt wel aan, toen ik dit maakte, wist ik niet dat u ook nog vragen mocht stellen. Maar goed, maar het punt wat ik wel in alle ernst zou maken, toen de kerken nog uitpuilden, waarschuwde Miskotte al voor de immense kerkverlating die er voelde aankomen. Ja, het geloof sterft in deze tijden. Zo opende Miskotte zo'n 80 jaar geleden een van zijn preken. En zijn kerk zat vol toen hij dit uitsprak. Terwijl wij, en dat zeg ik toch wel met enige ernst, eindeloos misschien wel aan het kibbelen waren over de precieze verhouding tussen verbond en verkiezing, wees hij op de verwoestende secularisatie van het hart. Als iemand die een tsunami voelt aankomen, Miskotte analyseerde de giftige lucht die wij argeloos inademden. En, dat is mijn vraag in alle ernst, ja, hebben wij dergelijke profetische denkers soms in het verleden niet iets te gemakkelijk weggezet? God laat het kwaad en het geweld op aarde uitwoeden, opdat het kwaad ten onder gaat. Miskotte verwijst dan naar Psalm 92, vers 8, waarin staat dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheden bloeien, opdat, met als doel, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Miskotte preekt hierover direct na de Tweede Wereldoorlog op 9 mei 1945 over de tekst: want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Wat hij beschreef, zien we niet gebeuren. Ik citeer Johan Huizinga: het is een boze wereld. Het vuur van haat en geweld brandt hoog. Het onrecht is machtig. De duivel dekt met zijn zwarte vlerken een duistere aarde. Spoedig wacht de mensheid het eind van alle dingen. Maar de mensheid bekeert zich niet. De kerk strijdt. Predikers en dichters klagen en vermanen vergeefs. Tot zover Huizinga. Het kwaad maakt zich steeds breder, terwijl de speerpunt van de haat zich richt op Israël. Dus God laat de teugels van de wereld vieren, opdat zij aan deze ruimte stuk gaat. Hij laat het geweld uitwoeden, opdat het te gronde gaat. Met eerbied en ontzag gesproken, God is de hoogste brandweercommandant die het vuur laat uitrazen, opdat er een eind aan komt. En spreken over hoop en spreken over de toekomst is altijd tegen deze gitzwarte achtergrond. Een achtergrond die alle gedachten aan maakbaarheid absorbeert. God gaat zijn soevereine gang. Op zondag wordt dit geproclameerd. En mogen velen van u dat proclameren. En anti-christelijke machten worden dan tot een afluiting gemaakt. In God alleen rust onze hoop. Om het met Miskotte te zeggen: het geloof houdt de toekomst loslatend de God van de toekomst vast. En in deze geestelijke notie gloort ook, denk ik, het perspectief. Want hoeveel verontruste gelovigen moet er eigenlijk zijn om God te verbidden? Hoeveel verontruste gelovigen moet er zijn om het oordeel en de verharding af te wenden? Hoeveel zou het er moeten zijn eer het in Nederland, in de PKN, in de HK, in de katholieke kerk of in de gereformeerde gemeente tot een wending komt? Om hoeveel rechtvaardigen zouden Sodom en Gomorra gespaard zijn? 10.000? 1.000? Om 100? We kennen de geschiedenis slechts om 10. Over perspectief gesproken. Ik had het even over geloven als challenge, als onvoorwaardelijke overgave. En misschien heeft u die serie in het dagblad Trouw ook wel gevolgd. Ik noemde al even die auteur Stefan Sanders. Een bekende figuur in het elitaire schrijverswereldje. En dokter Wim Dekker die wijdt in zijn laatste boek Verbonden en Vervreemd een heel hoofdstuk aan deze persoon. In ieder geval, een paar jaar geleden beschreef die Sanders, die auteur, in het dagblad Trouw zijn overgang naar het christelijk geloof, naar het Rooms-Katholicisme. En dat is een hele serie artikel geworden, maar buitengewoon boeiend. Als u het nog wilt teruglezen, Trouw heeft het allemaal digitaal gebundeld. Hele lange serie artikelen waar heel veel noties in staan waar we best wat van kunnen leren. Als het gaat ook om het bereiken van de seculiere mens. Maar het hart ervan was voor mij althans de volgende zin. Eén zin die ik graag doorgeef. En dan zegt Sanders, en dat schrijft hij dus in Trouw: ik zocht niet, maar werd gevonden. Dat is toch wel de meest eenvoudige manier om de hele procedure te beschrijven. Nou, het woord procedure zouden wij misschien niet zo gebruiken, maar hierachter, ik zocht niet, maar werd gevonden. En verder kan hij het ook echt verklaren waarom hij zich aangetrokken begon te voelen tot de kerk en het zingen daar en het gebed. Ik zocht niet, maar werd gevonden. Ja, dort vandaag, toch? Hoezo kan er niet meer over de verkiezing worden gepreekt? Apart is wel, herkenbaar, dat Sanders vooral die overgave aan God zo moeilijk vindt. Ik citeer hem: overgave. is misschien wel het moeilijkste element van het geloof. Jezelf laten vallen. Toevertrouwen aan God. Het sturen van je leven loslaten. De controle loslaten. Nog één mooi citaat van Sanders wat ik leerzaam vond. En dan zegt hij: ik ging ervan uit dat gelovigen het gemakkelijker hadden dan niet-gelovigen. De eerste, dus die gelovigen, die hadden de sleutel gevonden van het kant-en-klare appartement, ingericht door een verantwoorde binnenhuisarchitect. Comfort voor zoveel mogelijk mensen. Geen eigenaardigheden of bizarre details. Pas nu ik mijzelf niet langer als antropoloog beschouw, maar als geloofsdeelnemer, merk ik hoe onaf en ongeriefelijk het geloofsappartement is. Sterker nog, de huisbaas laat zelden van zich horen. De sleutel is vaak zoek. En nog iets, er is geen appartement. Tot zover Sanders. Nou, ik vond het wel toch ontdekkende zinnetjes. Een gelovige heeft geen appartement, geen thuis, maar leidt een zwervend en onzeker bestaan zonder comfort. Een christen is een paria. Bent u er nog, broeders op de Veluwe en breder? En ik kijk ook naar mezelf. En hiermee raken we ook wel direct aan een cultuurtrek die momenteel heel sterk is. En die ertoe leidt dat mensen wel ingeënt lijken tegen het evangelie. Het leven is maakbaar. We aanvaarden geen controleverlies of ongemak. We aanvaarden geen pijn en risico's meer. En, in één adem door, eigenlijk ook geen gehandicapte kinderen, om wat te noemen. Dat is vandaag toch niet meer nodig. En anders moet je als ouder zelf ook maar voor de kost opdraaien. Zo wordt steeds minder onbesmuikt gezegd. Je kiest er tenslotte zelf voor om een kind met een handicap of syndroom geboren te laten worden. Een handicap hoeft vandaag niet meer, mag vandaag eigenlijk niet meer. Ja, een half jaar geleden is ze overleden. De bekende schrijfster en uitgesproken feministe Renate Dorrestein. Best apart dat deze bekende feministe als geen ander de lichaamscultus van onze tijd aan de kaak heeft gesteld. Volgens haar, dat vind ik een vrij trefzekere waarneming, volgens haar is het christelijk geloof vervangen door het knellende geloof dat de mens zijn eigen maker is. Nou, dat het lichaam verworden is tot de afgod van onze tijd is vrij logisch. Sinds we proberen te leven alsof God niet bestaat, is de eeuwigheid buiten beeld geraakt en blijft slechts het hier en nu over. Even apart is dat we vandaag vooral van de overheid verwachten dat die dan ons leven maakbaar houdt. God is afgeschaft en de overheid mag nu die leemte opvullen. Er is een tijd geweest dat vooral christenen in verband werden gebracht met betutteling en met bevoogding. Nou, we kunnen constateren, die rol is inmiddels met verve overgenomen door de overheid. Zitten we te veel? De overheid bevordert dat we gaan bewegen. Eten we te vet? De overheid stimuleert gezond voedsel. Gaan we te lomp met elkaar om? Via het onderwijs vormt de overheid ons tot normale burgers. Papa en mama zijn vervangen door meester Bart en juf Anna. Zijn onze gedachten over de seksuele moraal te bekrompen? De overheid dwingt graag een portie diversiteit af. Een sigaartje in een restaurant, de overheid dooft hem met zwaar geschut. Uw kind niet vaccineren? De overheid stroopt de mouw al op. En wie zwart-wit denkt, krijgt de NOS op zijn dak. En als tenslotte de levenslust verdampt, legitimeert de overheid uw levenseinde. Apart. En u ziet wel hoezeer veel van deze overheidsmaatregelen, en ik zou er zonder moeten naar meer kunnen noemen, maar hoeveel veel van die maatregelen zich focussen op ons lichaam. Op allerlei wijze is de overheid de privésfeer binnengetreden. En in die ontwikkeling past ook de recente wet in zaken orgaandonatie. Het wetsvoorstel dat wil dat de overheid ons donorformulier alvast voor ons invult met ja, tenzij. Iedereen is donor, tenzij je daartegen uitdrukkelijk bezwaar maakt. En hiermee beslist de overheid feitelijk wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw sterven. In zowel de Tweede als de Eerste Kamer was er echter een meerderheid die dat prima vond. Een groot vertrouwen in de overheid blijkbaar, zelfs als het gaat om het eigen lichaam. De overheid mag over lijken gaan. Maakbaarheid, controle, de zaken beheersen. Nou, wij willen niks liever, de seculiere Nederlander wil niks liever, maar natuurlijk ook als christenen willen we niks liever. Wat dat betreft hoeven we onszelf niets te verbeelden. Afhankelijk zijn van mensen vinden we niks. En laat staan afhankelijk zijn van God. God die wij niet in onze vingers hebben, die ons niet nodig heeft en die zich niet houdt aan onze systemen en onze gedachten. Onze predikant preekte onlangs uit Deuteronomium 11. En toen vielen mij de volgende twee versen op, de versen 10 en 11. Waar Gods woord luidt, want het land waar gij naartoe gaat, dit gaat natuurlijk, dit wordt gericht tot het volk van Israël. Want het land waar gij naartoe gaat, om dat te erven, is niet als Egypte, van waar gij uitgegaan zijt. Hetwelk gij bezaaidet met uw zaad en bewaterde met uw gang als een kruidhof. Maar het land, Kanaan, waarheen gij overtrekt om dat te erven, is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. En ik las dat zo en ik dacht eigenlijk de plekken van, tjoh, wat een mooie belofte voor Israël. In Egypte moesten Joden zelf zaaien, water putten, stevig aan de gang om gewassen te laten groeien, de hand uit de mouwen en zweten maar. Dat was Egypte. En in het beloofde land valt gewoon de regen in de dalen. Dat is makkelijk, ja, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat beloofde land, dat Kanaan, dat lijkt heel aantrekkelijk. Bijna een soort luilekkerland, als je het even een beetje vlot leest. Dus als je moet kiezen tussen Egypte of dat beloofde land, ja, dan weet je het wel. Maar als je daar langer over nadenkt, ja, het betekent in Kanaan vooral afhankelijkheid. Afhankelijkheid van regen uit de hemel. Afhankelijkheid van God. In Egypte heb je alles zelf in de hand. Er bestonden toen al van die uitgekiende irrigatiesystemen vanuit de Nijl. Schuif je open, water. Schuif je dicht, water stopt. In Kanaan had men niets zelf in de hand. Echt afhankelijk van God die droogte of regen geeft. Dus toen ik er nog langer over nadacht, dacht ik van, hé ja, dat Egypte, dat ligt me eigenlijk toch wel meer dan Kanaan. Dus voordat we kijken naar anderen die sleutelen aan genen, die nadenken of we niet de dood kunnen uitbannen, of het ook geen eeuwig leven te bereiken is hier op aarde, of die in de weer zijn met embryo's om erfelijke ziekte uit te bannen, of die stellen dat het onderscheid tussen man en vrouw maar een menselijk verzinsel is, of die overgaan tot abortus omdat een baby hun leventje omver gooit, of die cosmetische operaties ondergaan om het lichaam te pimpen, et cetera. Ja, hoe afhankelijk durven wij te zijn? Wat vertrouwen wij toe aan God? Om een paar dingen te noemen uit de losse pols. Het gebruik van anticonceptie is geen taboe meer in eigen kring. Een geruisloze revolutie in de gereformeerde gezindte. We staan niet meer principieel open voor het leven. Ja, ja, meer dan 2 of 3 kinderen is ook niet meer te doen vandaag. Is ook niet ideaal voor de kinderen zelf. Ja, bepalen we zelf ons kindertal of leggen we dat in de hand van de schepper? Onze kinderen toch maar naar die kinderopvang, want straks krijg je niet meer je oude baan op hetzelfde niveau. Van huid tot haar verzekerd, opdat mij niks overkomt. Wakker liggen vanwege de waardedaling van je pensioen. Anderen, bij het naderen van het levenseinde, alles uit de medische kast halen om het leven nog enigszins te rekken. Behandeling op behandeling. En we hebben onze verantwoordelijkheid, maar laten we toch maar niet te zelfverzekerd spreken over onze diepe en steile afhankelijkheid van God. En zien we zelfs de wens tot maakbaarheid niet terug in de prediking. Misschien wel bij uitstek in de rechterflank. En ik zeg het met alle liefde, als iedere zondag altijd weer 2 keer de bekeringsweg tot in detail wordt uitgetekend en de toe-eigening consequent de hoofdmoot van elke preek vormt, waarbij het er eigenlijk niet echt toe doet welk bijbelgedeelte aan de orde is, en ik weet dat ik chargeer, maar is dan werkelijk het woord aan het woord, of zijn het vooral onze gedachten over hoe God het beste kan werken? Iedere zondag weer die suggestie, alsof de toe-eigening nog altijd moet plaatsvinden. Wat doet dat met de luisteraar? Een self-fulfilling prophecy? Houden we ons nog aan William Guthrie, des christens groot interest. Sommigen menen dat het geloof een zware, verborgen zaak en moeilijk te verkrijgen is. Tegen deze zeg ik, dwaalt niet. Het is niet zo zwaar als velen wel menen. Tot zover Guthrie. Tot geloof komen, ik zou het niet durven zeggen, maar hij zegt het, tot geloof komen is een lichte zaak, zegt hij. Het volharden in het geloof, dat is de strijd, daar komt het op aan. Stempelt deze gedachte over het komen tot geloof ook onze prediking? Of is het vooral, eerst maak je dit mee en dan dat en dan zus en dan zo, kent u dit, kent u dat? Soms met de hoogmoedige uitdrukking, zoals God als een volk bekeert. Met de hoop dat met deze opzet de kans op bekering zo groot mogelijk wordt. Alsof God niet zijn soevereine gang gaat. Lezen predikanten vandaag nog brakel, denk je dan? Niemand moet bekommerd zijn over de wijze van bekering, omdat hij niet is overgebracht op deze of gene wijze die men zichzelf voorschrijft, of op welke anderen bekeerd zijn, als de bekering er maar is, dan is het goed. Zie niet met schrik terug op de wijze waarop, al was die wijze van bekering in u zodanig, dat u nooit iets dergelijks gelezen of gehoord had, want de wegen Gods zijn wonderbaar. Dit zijn voor u natuurlijk hele bekende teksten. Alleen de prediking van het woord brengt mensen op de knieën. Mag ik in dit gezelschap een niet rechtzinnige bekentenis doen? Soms, heel soms, snak ik naar een preek zonder toepassing en zonder bevinding. Gewoon een heldere exegese van een Bijbelgedeelte. Uw woord is de waarheid en meer niet. Als de geest het woord neemt, dan sneuvelen al onze schema's. Dan weten we helemaal niks meer. Wat zullen we doen, mannenbroeders? Leeggeschud worden voor God, dat. En dan niet van die leegheid ook weer een heel verhaal maken. Ik vind dat oprecht zo'n reformatorisch drama. Niets worden voor God is ook echt niets. Maar wij maken van dat niets zo vaak een heel iets. Je moet er wel heel oprecht niets zijn. En van dat niets ook heel veel besef en indrukken hebben. Maar God rechtvaardigt goddelozen. Onze zaligheid geschiedt van boven naar beneden. En nooit van beneden naar boven. De geest begint altijd bij wat God heeft gedaan in Christus. En dat wordt toegepast naar de mens. En dat, daarmee komt wat meer naar het thema ook weer. Dat is eng. Want dan beheersen wij God niet meer. Dan is er geen controle meer door ons. Laat staan maakbaarheid. En daarom maken we altijd van die loopjes naar God toe. En bedenken we gestalten die geschikt zijn voor God. Maar een zondaar is nooit geschikt voor God. Christus is wel geschikt voor elke zondaar. En is dat nog een wonder voor ons? Of praten en dogmatiseren wij hier zoveel over dat alle verwondering zoek is? En ik stel die vraag echt eerst, allereerst aan mijzelf. Zo, dat hebben we ook weer gehad, zei mijn 17-jarige dochter, toen we onlangs terugreden van de kerkdienst. En ik schrok ervan. Niet allereerst van haar opmerking, ik kan met haar godzijdank heel erg goed spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. Maar ik schrok, omdat ze de woorden uit mijn mond haalde. Dat hebben we ook weer gehad. En dat is absoluut geen kritiek op predikanten. Mijn bewondering voor hen, jaar in, jaar uit, iedere zondag er weer staan, groeit alleen maar. Ik zeg u dat oprecht. En daarom allereerst de vraag aan mijzelf. Is het geen wonder meer voor je dat God zich met jou inlaat via de eredienst? Leef je niet meer uit die verwondering? Is dan toch niet echt bij jou? Nou, het is zeker niet verkeerd om jezelf die vraag te stellen. Maar ik zeg ook in alle voorzichtigheid, ik weet dat ik door Christus ben opgeraapt en dat ik niet kan leven zonder hem. En toch kan ik door en doods uit een kerkdienst komen. En heb ik soms weerzin tegen al die bekende woorden en al die bekende loopjes. En soms geldt het ongemak zelfs de gebeden. Het is zonde, ik weet het. En toch, tijdens de eredienst moet de ontmoeting met Christus plaatsvinden. Geen preek over die ontmoeting, maar vanuit die ontmoeting. Een daadwerkelijk binnengeleid worden in de heilsgeheimen. Functioneert onze eredienst zo? Ook dat verbalisme, wat ik zelf ook zo heel goed ken. Dat manco, dat we de woorden zo goed kennen. Zo ontzaglijk goed kennen, de termen en de teksten. En dat we met die woorden kunnen goochelen en ze reciterend gebruiken. En zo zelfs dat een argeloze luisteraar moet zeggen, het klopt allemaal, het is volkomen orthodox. Maar één ding wordt niet gemerkt, namelijk dat het alleen maar woorden zijn, zonder werkelijke inhoud. En het enige wat het verdacht maakt, is dat er nooit eens een traan bij zit. Nooit eens een stotteren of een vastlopen. Maar dat deze molen van woorden me eindeloos doordraait. Zo eindeloos, dat niemand God mist. Hebben ons niet te eenzijdig gericht op de woorden alleen. En ik pleit zeker niet voor terugkeer naar de Romeinse vormendienst. Maar hebben alle rituelen misschien iets te rigoureus opgeruimd? De katholieken knielen tenminste nog. Maakbaarheid in de prediking. is het in het reformatorisch onderwijs anders. We openen de dag met de Dordtse leerregels, ongeschikt tot enig goed. En de rest van de schooldag gaan we als remonstranten aan het werk. Onze jongeren, die we natuurlijk zien en behandelen als onbekeerd, vormen en kneden om er zo deugdzaam mogelijke mensjes van te maken. Een gewetensvorming noemen we dat dan. Alsof er iets goeds uit ons kan komen als we leven zonder Christus. Is het geen aanklacht dat het reformatorisch onderwijs wel de handen ineen kan slaan als het gaat om duurzaamheid en klimaatdoelstellingen, maar geen gezamenlijke bijbelse pedagogische visie kan ontwikkelen op de bejegening van het verbondskind in het onderwijs. Simpelweg omdat we elkaar dan in de haren vliegen over deelwaarheden rond verbond en mensbeelden. Hoe treden we in het onderwijs het gedoopte kind tegemoet? Volgen we daarin de verwarring op het kerkelijk erf? Want nog wat kerken hebben moeite om de juiste toonhoogte te vinden. Buitengewoon verwarrend, was ook mijn ervaring toen ik ambtsdraad moest zijn. Maar buitengewoon verwarrend voor jongeren. Realiseer ons dat wel echt. Je hoort het klassieke doopformulier voorlezen met alle verzegelde beloften die erbij horen. En vervolgens brengt de predikant de doop terug tot het feit dat je als heiden onder de verkondiging van het woord mag zitten. En waarschuwt hij sterk tegen verbondsprediking. Alles wat Luther, Calvijn of Guido de Bray aanprezen in de doop, wordt er ons zomaar van een waarschuwingsbord voorzien. En nogmaals, ik weet dat ik chargeer, maar ik weet ook dat dit wel herkenbaar is. En dit gaat nog eens gepaard met buitengewoon omvloers taalgebruik over de bediening van het verbond of over het erf van het verbond, whatever dat may be. En dan boos zijn als jongeren zeggen, inderdaad, die kinderdoop stelt ook eigenlijk niks voor. Ik kies voor de volwassen doop. Ja. En ja, eerlijk is eerlijk, dat erf van het verbond heb ik nooit kunnen begrijpen. Het gaat hier toch over de erven van het verbond. De erfenis van het verbond, die wordt toegezegd. Op een erf lopen slechts kippen. Of haantjes. Ach, leefde Hugo Binning nog maar. Voor wie zijn Gods beloften? Voor hen die ze aannemen. Ja, dat is dan te eenvoudig misschien, maar het is wel heel erg waar. In ieder geval, overgave aan God is niet gemakkelijk. Dat weet ik. Het is onze oerzonde. Zelf doen. En er is een wonder voor nodig om het anders te maken. Dat is ook niet anders als bekering. Dat de mens zijn verzet tegen Christus opgeeft en leert rusten op geschonken genade. Dat er een streep gaat door je ernstige bidden en je bekeerd zijn en je zuchten, je kerkgang en vrome voornemens en al die andere vruchteloze worstelingen om aangenaam te wezen voor God. En wie dat kent, weet dat er geen grotere rust en ontspanning bestaat dan deze wetenschap. Ik hoef niks meer te verdienen voor God. Alles is verrekend met Christus. Wat hij aan het kruis heeft verworven, mag ik als verloren zondaar door het geloof in ontvangst nemen. En zelfs dat geloof is niet iets wat ik op tafel moet leggen, maar is in Christus geschonken. Hebreeën 12 vers 2. En die overgave, waardoor verzoening met God ontstaat, dat is de grootste overgave die mens kan meemaken. Van lode last naar lieve lust. Iets vergelijkbaars is ondenkbaar. En dat gezegd hebbend, bij het ouder worden ben ik daarover ook wel iets anders gaan denken. Je verzondigde bestaan aan Christus overgeven is één ding. Maar om ook je gehele leven, het leven van alle dag, in zijn handen te leggen, dat is minstens zo'n grote overgave. Het leven met soms zijn mooie kanten, maar ook het leven dat zich afspeelt in gebrokenheid, verdriet, onzekerheid, zorg, wrok of een onverwerkt en onopgelost verleden. Het leven waarmee wij niet kunnen klaarkomen, maar waartegen wij niet zijn opgewassen. Alles hebben en toch ongelukkig. Om dit dagelijkse leven in Christus handen te leggen, daarvoor moet een mens waarschijnlijk opnieuw verbroken worden om zijn woord ter harte te nemen. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Dat vergt opnieuw ingrijpen van bovenaf. We moeten erachter komen dat we helemaal niet kunnen zorgen. We willen door bezorgdheid zorgeloos worden, maar in werkelijkheid wordt het tegendeel bereikt. En hoe komt de mens nou tot die overgave? Ja, misschien vooral door stil te staan bij die eerste overgave aan Christus, waardoor de zondaar met God werd verzoend. Als God ons zijn geliefde zoon schonk, zou hij ons dan met hem ook niet alle andere dingen schenken? Vanuit de vrede met God krijgen we op zijn tijd ook vrede met onszelf, met ons leven en lot, met alle diepe wegen waarin Gods hand ons leidt, en zelfs met de dood. Het leven blijft er even ondoorgrondelijk en soms even huiveringwekkend om. Ons hart blijft een donker ding. Maar op Christus gezag, dat gezag alleen, mogen wel zijn kinderen leven als de vogelen des hemels en de leliën des velds. Verlost van onszelf, kinderlijk afhankelijk. Ik ga terug nog even naar de wereld en naar het kwaad. Waar ligt nou eigenlijk vandaag de grootste dreiging? Waar is de duivel nou vandaag op zijn gevaarlijkst? Daar is denk ik één ding in ieder geval van te zeggen. Juist daar waar wij het niet zien en waar wij het niet verwachten. Dat is kenmerkend voor zijn werk. Hij hult zich misschien wat het liefst in een zwart ambtskostuum. Rood kapje blijkt de wolf. Ik zie het demonische dus niet allereerst in de groeiende islam, om er iets te noemen. Het zal doortrapter zijn. Iets waar we met open ogen in mee zullen gaan. En dan kun je erover van alles speculeren. Maar ik wil één concreet ding meer als gedachte meegeven. En dat haal ik vandaan van een recent artikel van professor Ad de Bruyne. Dat gaf mij toch wat stof tot nadenken. Deze hoogleraar ethiek, die schreef een poosje geleden, of een paar maanden geleden alweer, denk ik, over Alexa. En Alexa, dat is een digitale assistent ontwikkeld door het Amerikaanse megadrijf Amazon. En Alexa, dat is een zelflerende robot die ook met jou communiceert, die jouw opdrachten uitvoert, maar ook in staat is om jouw wensen en behoeften steeds trefzekerder te peilen. Die robot leert jou als het ware steeds beter kennen. Ze ontwikkelt zichzelf dus, ze leert zelf. En nou, daarin zie je ook dat Amerika toch vaak wel ietsje voorop loopt ten opzichte van Europa. Meer dan 20%, bijna 1 op de 4 Amerikanen, heeft inmiddels zo'n digitale assistent, zeg ik maar eventjes. En tot verbijstering van die gebruikers begon Alexa soms ineens zomaar te lachen. Zo'n robot, u moet je nagaan. En Amazon, u kunt het nazoeken, kwam direct met een technische uitleg hoe dat kon en noem maar op, zeg maar. Alleen, nou, daar legt die Ad de Bruyne ook de vinger bij. Het was een uitleg die verre van compleet was. Hij klopte gewoon niet volledig. Het verklaarde in ieder geval lang niet alles. Nou, daar kunnen we van alles over gaan gissen. Maar de vraag die de Bruyne vervolgens neerlegt, vond ik toch wel interessant. De Bruyne vraagt zich vervolgens af of kunstmatige, zichzelf versterkende intelligentie misschien ooit gemanipuleerd zou kunnen worden door demonen. Nou, ik vond dat best een treffende gedachte. Dus demonen die zich zouden kunnen nestelen in deze zelflerende robots. Ik dacht, ja, het is wel de manier waarop demonen werken. Ze nestelen zich in wat God heeft geschapen, maar ook in hetgeen de mens tot stand brengt. Zelflerende robots, gecreëerd door mensen met het vermogen om zelfstandig intelligente beslissingen te nemen. Relatief autonoom en onafhankelijk van menselijke tussenkomst. Biedt kunstmatige intelligentie een gouden kans voor demonen om zich hierin te laten gelden, om het leven en de vrede te vernietigen? Nou, nogmaals, ik haal dit bij een professor De Bruyne vandaan. En misschien zegt van, nou, dit vind ik echt nonsens, ik denk meer of dat. Het hele aardige hiervan vond ik wel het totaal verrassende. En dat geloof ik wel met De Bruyne. Als de duivel meer en meer nog van deze wereld in bezit zou nemen, dan zal het wel op een totaal onverwachte manier gaan. Een manier die wij vandaag als het ware gewoon nog niet kunnen voorzien en kunnen voorspellen. En we zullen er met open ogen in meegaan. Dat geloof ik wel heel erg. Dus in ieder geval, ik denk iets om over na te denken. In de geruststellende gewetenschap natuurlijk dat de wereld niet doordraait. Want tegenover de demonen staan de engelen. En het kwaad zal uiteindelijk zichzelf vernietigen. Misschien kent u wel dat boek Perelandra van C.S. Lewis. En voor de kenners, het is het tweede boek van Lewis' ruimtetrilogie. In dat boek is er sprake van een persoon die bezeten is door de duivel. Hij verkneukelt zich over de dood van de Zoon van God. En dan vraagt de hoofdpersoon, dat is Ransom, dan vraagt aan hem, en wat heeft dat jou nou opgeleverd? He, die dood van de Zoon van God waar je zo blij mee bent. Wat heeft dat jou nou opgeleverd? Dat is een heel kenmerkend, aangrijpend stukje. Die demon, die vervalt dan in gekrijs. Want ineens realiseert hij zich dat hij door de Zoon van God te doden zichzelf heeft verslagen. Het goede heeft al overwonnen en het kwaad vernietigt zichzelf. In het Nieuwe Testament zie je op verschillende plaatsen al die voorafschaduwing van het bevrijdende eindoordeel. Ik denk aan Matthäus 8, de genezing van twee mensen die bezeten waren door demonen. En die demonen vragen aan Jezus, komt u ons nu straffen voor onze tijd? Want ze weten best dat hun eindoordeel eraan komt. Maar hier geeft Jezus als het ware al een voorproefje. Jezus laat de demonen in een kudde varkens trekken. En vervolgens verdrinken ze met die varkens in het meer. Een voorafschaduwing van hun toekomstige lot in de hel. De demon in het boek van Lewis lachte, omdat Gods zoon dood was. Maar God lacht met eerbied nog veel harder, om de fatale misrekening van de duivel. En wie het laatst lacht, lacht het best. Ik maak enkele afsluitende opmerkingen over onze gereformeerde gezindte, die mij zeer lief is. We hebben de laatste decennia een kathedraal gebouwd. Ja, een kathedraal is wat overdreven. Maar als bevindelijk gereformeerde hebben we wel een knappe villa opgetrokken. En de bouwstenen zijn bekend. Reformatorische media, scholen, kerken, modezaken, zorgvoorzieningen, revo-vakantieparken, beurzen, een eigen politieke spreekbuis en kinderopvang op ultra-gereformeerde grondslag. Alles ingebed in een fijnmazig leer- en kleersysteem waarin je als eenvoudig jurist verdwaalt, netjes verdeeld over 666 kerkelijke denominaties. Onze zuil staat als een huis, met muren als van de stad Jericho. Maar we weten echter dat het kraakt. Aanvallen van buitenaf, maar vooral slijtage van binnenuit. Organisatorisch hebben de zaken goed op een rijtje. Maar de zorgen over onze geestelijke gezondheidszorg stapelen zich op. Blijkbaar laat God zich niet zomaar ontmoeten in een kathedraal. En onze verlegenheid blijkt al uit de vele publicaties over hoe je christen moet zijn in deze tijd en welke rol de kerk nog kan spelen. Alsof christen zijn een kwestie is van het juiste pilletje innemen. En de publicaties, ik heb er zelf ook aan meegewerkt, dus ik heb het ook op mezelf, de publicaties bieden nuttige bespiegelingen, maar geen gezaghebbende antwoorden. De antwoorden staan zelfs vaak haaks op elkaar. En de onzekerheid over onze identiteit groeit. Hoe moeten we anderen overtuigen van Gods waarheid en onze kinderen? En zijn we zelf nog wel helemaal overtuigd? En dat roept de vraag op waar wij precies blijven als de reformatorische hulpmiddelen wegvallen en onze kathedraal verkruimelt. De apologeet C.S. Lewis was ook een bouwer van kathedralen. En zijn bouwstenen waren vernuftige apologieën, uitgekiende polemieken en briljante ethische uiteenzettingen. Zijn oeuvre vormt een schitterend christelijk monument. Het was een bouwwerk dat, zou je zeggen, de eeuwen kon verduren. Er waren echter geen eeuwen nodig om het bouwwerk omver te krijgen. Lewis verloor zijn vrouw aan kanker en het was genoeg om zijn kathedraal tegen de vlakte te werpen. Ik citeer hem, als mijn huis met één windstoot is omgevallen, dan komt dat omdat het een kaartenhuis was. Mijn geloof was geen geloof, maar verbeelding. Lewis zakt door al zijn doordachte en doortimmerde constructies. Hij schreeuwt tot God, maar, ik citeer hem, vind een deur die voor je neus dichtgeslagen wordt en binnen het schuivende geluid van een grendel, een dubbele grendel. Daarna stilte. Het huis kan wel onbewoond zijn. Heeft er wel ooit iemand gewoond? Lewis voelt zich als een rat in een laboratorium en vraagt zich af of God geen grote vivisector is. God mogen God vergeven, zegt hij daarbij. Uiteindelijk vindt Lewis God terug tussen de puinhopen van zijn voormalige kathedraal. Als al zijn eerdere constructies, zekerheden en gedachten over God zijn verdampt. En hij vindt een God die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. De hemel zal onze problemen wel oplossen, zo schrijft hij dan heel nuchter. Ik ben erg bang voor de afbraak van onze reformatorische verworvenheden. Maar misschien moeten we er wel doorheen om ontdekt te worden aan onze kaartenhuisjes en om God opnieuw te vinden. Zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af. en dat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zult gij uw grote dingen zoeken? Jeremia 45. De jongere generatie heeft in ieder geval niet de taak om een nieuwe kathedraal te bouwen of om nostalgisch om te zien. We moeten onze ziel redden en dan volgt je roeping in het leven van alle dag vanzelf wel. Je ziel behoeden als het enige dat je als buit kan wegdragen uit een brandend huis. De woonwagen komt meer met het christelijk geloof overeen dan de kathedraal. Het verleden is een ander land en wij komen daar niet meer binnen. En bovendien, als de schepper zelf zijn werk afbreekt, mogen wij daar jammeren om de afbraak van ons werk. Beste broeders, u heeft het wel gehoord. Het toverstokje heb ik voor jullie niet gevonden. Maar wel de genadige God, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Zie op Christus. We horen toch wel zijn voetstappen. Hij komt eraan. De zandloper is bijna leeg. Nog even, broeders. Dank u wel.